Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Vandaag mogen wij opnieuw terugblikken op een van die mooie pelgrimstochten die we samen mochten ondernemen. We gaan stilstaan bij de verschillende plaatsen die we hebben mogen bezoeken, maar gaan ook zeker nog kunnen luisteren naar enkele fragmenten, onder meer van interviews die we natuurlijk onderweg ook mochten houden. Want pelgrimeren is niet enkel naar een stad trekken en een beetje de religieuze toerist uithangen. Nee, u heeft dat ook gemerkt, in Pelgrim in eigen land wordt ook altijd ruimte gemaakt voor gebed. Er wordt ruimte gemaakt om even aan eucharistische aanbidding te doen, als dat kan, een bezoekje te brengen aan Maria of aan een andere heilige en daar even te blijven stilstaan. Dat is natuurlijk het grote verschil tussen de toerist, die we ook heel vaak tegenkomen op onze pelgrimstochten trouwens, en een pelgrim. Als u de jingle van het programma goed beluistert, dan hoort u daar twee zaken. Het is God ontmoeten en God brengen. De pelgrim wordt opgeroepen, ikzelf en u allen die met ons meegaan, om een leven te leiden waar we werkelijk Jezus willen volgen. En dat is natuurlijk met heel veel vallen en opstaan, met heel veel moeilijkheden, met heel veel zwakheden en tekorten. Maar wij vertrouwen op God en we wandelen in dit Godsvertrouwen op onze weg. In de overtuiging dat God in ons woont, in ons aanwezig is. En dus de mensen die we tegenkomen, die we ontmoeten op onze weg, of zij nu een heel devote leven hebben en heel dicht bij de kerk staan, of juist heel veraf, dat we door die ontmoeting werkelijk God bij de mensen kunnen brengen. Maar het is ook God ontmoeten. Ieder mens is geschapen naar het beeld van God. En dus mogen we iedereen die we ontmoeten, opnieuw, ver of dicht bij de kerk, beschouwen als een geschenk. En die geschenken, die worden uitgewisseld, zou je kunnen zeggen, door de ontmoeting, maar zeker ook door een gesprek dat op gang komt of een interview dat kan worden gehouden. En dat hebben we al natuurlijk mogen merken in de afgelopen jaren van Pelgrim in eigen land. De zomermaanden, wel, het loopt langzamerhand natuurlijk op zijn einde. Het nieuwe werkjaar zal dan ook helemaal gaan beginnen. Maar in die laatste afleveringen willen we toch nog even terugblikken. En dat gaan we vandaag ook doen. Vorige aflevering hielden wij halt in het eerste deel, zeg maar, van onze pelgrimstocht in de kathedrale stad van Antwerpen. We hielden halt bij de Sint-Pauluskerk, bij de Dominicanen. En van daaruit, en daar starten wij onze tweede deel van deze terugblik, gingen we naar het Steen. En dat is niet enkel het oudst bewaarde gebouw van Antwerpen, we vonden er ook de toeristische dienst. En zij zijn de bewaarders van een bijzondere sleutel.
Zo, ik ga hier onmiddellijk iemand aanspreken. Een goeiedag mevrouw. Ik ben onderweg als pelgrim van Radio Maria momenteel. En ik kom de sleutel halen van het Sint-Juliaan Gasthuis. U weet wat dat is?
Ik weet wat dat is, absoluut. Dan moet ik even de bus gaan halen met de sleutels. En heeft u ook uw pelgrimboekje bij? Want daar gaan we dan wel afstempelen.
Ik heb zelf geen pelgrimboekje, want ik ben niet onderweg naar Santiago de Compostela. Maar ze hebben mij per hoge uitzondering toch toegestaan om te mogen verblijven.
Okay, perfect. Ik ga even de sleutel voor u halen en dan ga ik u uitleggen waar u precies moet zijn.
Helemaal goed. Dank u wel. En zo zal de medewerker van de toeristische dienst dus de bus gaan halen waar die fameuze sleutel zich in bevindt. En daar komt hij al. Daar is ze dan, de fameuze bus.
Er zijn op dit moment geen andere pelgrims, dus ik ga de sleutel geven. Dus dit is een fantastische sleutel.
Dank u wel.
In normale omstandigheden schrijven wij dan ook heel even voor u op wie u bent.
Ja, er komt toch een hele procedure bij kijken, blijkbaar, om deze sleutel te overhandigd te krijgen.
Het is gewoon eigenlijk een beetje dat het genootschap ook wil weten wie er bij hen komt slapen. En mocht er iets gebeuren, dat we toch in elk geval weten wie of wat het is. Hè?
Zeker. Ik zal u mijn gegevens vrijwillig overhandigen.
Kijk.
Schitterend.
Dus dat is allemaal ingevuld, dus dat hebben we. Dan gaat dit erin. En gaat u langs de kathedraal langs gaan of gaat u een andere weg uitgaan?
Sowieso is dat de bedoeling om dat morgen te doen. Okay. Ja, morgen staat de kathedraal op het programma.
Waar u naartoe moet, is hier eigenlijk op de Sint-Jansvliet. Dus daar heeft u de logies waar u terecht moet. Hè. Dus eigenlijk gaat u gewoon hier naar beneden en gaat u gewoon rechtdoor. Dan heeft u hier de Sint-Pietersvliet. En ik ga nu heel eventjes de permanentie opbellen om te zeggen dat u eraan komt.
Ja.
En dat u daar gaat verblijven. Zijn zij op de hoogte van
het
verhaal?
Op de hoogte.
Dus dat is ook iets standaards wat wij voor iedereen doen. Dus wij bellen hen even op en dan wordt er eigenlijk afgesproken met jullie waar jullie elkaar gaan treffen. Om, ja.
Helemaal goed.
Ja, goedemiddag. Leuk gesprek met Anne van der Aura van de Steen Visit Antwerpen. Ik heb hier een pelgrim van Radio Maria bij mij staan die jullie verwachten.
Ja.
Voilà, ik wou even met jou afspreken hoe dat jullie elkaar kunnen treffen.
Hij mag rechtstreeks naar hier komen, ik ben al ter plekke.
Ah, u bent al ter plekke. Oké, okay, perfect, dan geef ik de boodschap zo mee.
Dankjewel.
Dag. U ook, dag. Voilà, u mag onmiddellijk naar de Sint-Jansvliet gaan, want hij is al ter plaatse, dus ze verwachten u inderdaad.
Schitterend. Voilà, ik dank u voor deze vlotte afhandeling. Dank u wel.
Dus u gaat gewoon hier naar beneden en eigenlijk volgt u gewoon de straatkant. En dan hier, waar u eigenlijk de ingang heeft van de voetgangerstunnel, dat pleintje, daar heeft u Sint-Jansvliet nummer 25, daar wordt u verwacht.
Schitterend, dat zal wel lukken. Ik dank u van harte en ik wens u nog veel zegen met uw werk.
Dank je wel.
Nadat de medewerkster van het Steen zo vriendelijk was om mij de sleutel te overhandigen na het afhandelen van de procedure, ging ik nog kort even in gesprek met een jonge man die het gesprek eigenlijk volgde. Bleek een stagiair te zijn die op dat moment stage liep in het Steen. En ik ging met Jonas onder de boog van de ingangspoort van het Steen even in gesprek.
Ja, beste luisteraars, ik heb ondertussen de sleutel kunnen bemachtigen. De procedure is voltooid. Ik heb ook mijn pelgrimsstempels ondertussen ook al gekregen. En toen ging ik eigenlijk in gesprek met Jonas, die doet momenteel een stage hier in het Steen. Jonas, kan je misschien jezelf kort voorstellen aan onze luisteraars en even uitleggen wat je juist studeert?
Hallo, dus mijn naam is Jonas Voetschalks. Ik ben 21 jaar en ik studeer travel support op Thomas More Mechelen.
Voilà, zie, kort en krachtig. Dat betekent ook dat je hierin staat voor welke taken?
Eigenlijk geef ik uitleg aan alle toeristen, maar ook mensen uit Antwerpen zelf, over wat ze kunnen bezichtigen, welke monumenten ze kunnen gaan bekijken, wat dat nu per se zou kosten. En natuurlijk ook advies over restaurants, hotels en wat zeker must-sees zijn hier in Antwerpen.
Kijk, zie, de man die we nodig hebben. Het is zo dat vele mensen komen naar hier om op een of andere manier Antwerpen te bezoeken. Maar waarom is dat nu zo belangrijk voor jou om in die sector aan het werk te willen? Wat boeit jou zo in toerisme?
Ik ben heel erg geïnteresseerd in kunst en ook zeker in gewoon de bouwkunst in zichzelf. Sinds kleins af aan ben ik al geobsedeerd met barokkunst. En dat is voor mij iets waar dat ik graag mee bezig ben en ik loop gewoon graag rond in verschillende steden, verschillende culturen. En ik wil eigenlijk een beetje die cultuur en ook het toerisme gewoon mee kunnen geven aan mensen. Want toerisme maakt mensen blij en ik wil graag mensen blij maken met mijn job later.
Christelijker dan dat wordt het niet. Maar ik maak een klein grapje. We hebben een kort gesprekje daarnet gehad. Want je zag het logo van Radio Maria en toen zei je eigenlijk dat jij iemand kent van uw schooltijd, zeg maar. Die vaak naar Radio Maria luisterde. En kan je er iets vertellen over jouw ervaringen die je met die persoon hebt gehad, want je hebt ook een bijzondere reis ondernomen.
Ja, ik ben met die persoon naar Rome gegaan. Ik ben zelf wel katholiek opgevoed en ik heb ook al mijn communies gedaan, maar ik ben niet echt praktiserend gelovig. Maar terwijl dat hij dat wel is, hij ging elke zondag naar de mis en als het ging, soms ook op andere dagen om te helpen. En ik heb altijd met die persoon heel diepe gaande gesprekken gehad in over zijn ideologie en over die van mij. En ik ben dan met hem naar Rome getrokken. We hebben daar zoveel mogelijk kerken gezien als we konden, want we vinden dat allebei fantastisch. En dan hebben we ook in een van die kerken de mis meegedaan voor As Woensdag. Iets dat ik eigenlijk nog nooit had gedaan, want ik ben niet iemand die zomaar naar de mis gaat, misschien voor een doop van familie of zo, maar niet bepaald vrijwillig. Maar ik vond dat een heel leuke ervaring. Ook gewoon op cultureel vlak was dat voor mij heel erg leuk.
Ja, toch bijzonder dat het gemeenschappelijke waar jullie zich konden in vinden, was de kunst eigenlijk. Hè? De aantrekkelijkheid van kunst. Wat doet kunst met jou? En zeker dan kunst, ja, een beetje uit vervlogen tijden, zullen we maar zeggen.
Ik vind gewoon dat je in die kunst een rust kunt vinden, maar tegelijkertijd kun je in sommige schilderijen bijvoorbeeld heel veel actie vinden. Ik word heel rustig van kunst, maar je ziet gewoon dat bijvoorbeeld een barokschilderij, daar zit beweging in, daar zit leven in, daar zit gevoel in. Ook al is het een stilstaand beeld. En ik vind dat bijvoorbeeld fotografie en ook video's dat op een of andere manier minder goed kunnen weergeven als schilderkunst voor mij. En ook zeker, zoals de barokke gevel van de Carolus Borromeus, is prachtig. Mee door Rubens ontworpen en gewoon voor mij, ik kan daarvoor gaan zitten voor een goede uur en daar gewoon naar kijken. Gewoon rustig worden.
Ja, als we zo horen, dan moeten we allemaal naar Antwerpen komen om dat hier allemaal te komen bezichtigen. Ik dank jou voor dit korte moment, zo echt onder de poort van het steen. Wat een locatie om een interview te doen. Ik ga hier mijn sleutel nemen en naar het Sint-Juliaan gasthuis gaan. Dank u wel. En we wensen jou natuurlijk ook nog heel veel succes met jouw stage en met de rest van wat je onderneemt.
Dank u wel. Ik ga zeker wel goed komen. Ik heb vandaag goede commentaren gehad. Dus het komt wel goed.
Schitterend, en daar mogen wij ook getuigen van zijn. Misschien een idee ook om eens naar Radio Maria te luisteren en af en toe eens op te zetten.
Wie weet.
Fijne dag nog. Hè.
Hetzelfde.
Vader God, u kent mijn naam. Maar ik ben nog goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mijn vasthoud aan alles wat verschiet. U kent mijn vrezen en mijn hoop. Die pad wat ik zo kaal voet door. Die pad dat u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad. Zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan. Mijn ego en mijn rechtop staan. Die draken waarin ik blijf. U wijst mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die leg strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad. zoekend naar uw boardinghuis. Oi, 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 alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver komt weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad. Zoekend naar uw boardinghuis. En mijn hoop, die pad wat ik zo graag voet door, die pad het u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
Met de bijzondere sleutel waarmee we in een traditie kunnen stappen die dateert van het jaar 1305, gingen we richting het Sint-Juliaans gasthuis. En alvorens te genieten van zo'n bijzondere pelgrimsovernachting, mochten we in gesprek gaan met Luc, doorwinterd pelgrim van de Camino en hospitalero van dienst.
Ja, dierbare medepelgrims, we zitten ondertussen aan tafel met mijn gastheer van deze avond, moet ik zeggen. Die stond mij al op te wachten aan de deur van het gasthuis van Sint-Juliaan hier in Antwerpen, waar ik als pelgrim het grote genoegen heb om te gast te zijn. En ik moet er ook onmiddellijk bij zeggen dat dat een beetje een uitzondering is, omdat eigenlijk enkel pelgrims die echt onderweg zijn naar Santiago de Compostela hier te gast mogen zijn. Nu goed, dat heeft met een aantal zaken te maken. We gaan het daar zo meteen over hebben met Luc, die zit hier ondertussen bij mij. Ik ga vragen, dierbare Luc, om u zelf even voor te stellen aan onze luisteraars. En dan gaan we het ook een beetje hebben over uw eigen pelgrimsweg, hè?
Ja, ik ben sedert het jaar 2000 geëngageerd bij het Vlaams Compostela Genootschap. Eigenlijk naar aanleiding van het feit dat ik de intentie had om op stap te gaan naar Santiago de Compostela. Aanvankelijk dacht ik dat dat altijd minstens de afstand van Antwerpen tot het noordwesten van Spanje moest zijn. Maar uiteindelijk is het een van mijn vrienden die gezegd heeft dat het misschien toch wel haalbaarder was omwille van professionele bezigheden om vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port te vertrekken.
Natuurlijk, het dromen van zo'n pelgrimstocht te ondernemen, wat zeker geen klein bier is, dat komt misschien wel uit andere zaken voort. Kunt u een beetje schetsen hoe u er eigenlijk toe kwam om als pelgrim onderweg te gaan naar Compostela?
Wel, het was een droom van meer dan 50 jaar geleden, denk ik, op een moment dat er nog nauwelijks gesproken werd over het pelgrimsoord. Het is maar in de jaren 70, 80 dat de revival terug tot stand gekomen is, maar ik droomde daar al zeer lang van, omwille van het feit dat in die periode mijn vader daar regelmatig op terugkwam en eigenlijk de intentie had om het zelf te doen. Maar die was dermate bescheiden dat die actie nooit tot stand gekomen is.
Kunnen we zeggen dat het ook uit geloofsredenen was? Bent u gelovig opgevoed?
Alleszins een combinatie van, want ik vind dat een van de moeilijkste vragen, omwille van het feit, je doet dat uit spiritualiteit, in mijn geval om godsdienstige reden, want mijn opvoeding is in die zin geweest. Anderzijds moet je ook niet verelen dat er een stuk sportiviteit bij te pas komt. En ik zou bijna durven zeggen dat het misschien een stukje ijdelheid is, dat je iets onderneemt, dat je tot een goed einde wil brengen.
Ja, dat zal zeker ook een rol spelen. Dus uw vader die droomde er eigenlijk van om zo'n tocht te ondernemen, maar toen had hij een behapbaarder idee.
In die zin dat hij was rijkswachter als beroep en jaarlijks werd er een voettocht georganiseerd vanuit Antwerpen richting Scherpenheuvel. En dat heeft inderdaad die droom nog wat meer tot realiteit gebracht.
Naar Scherpenheuvel dus. U hebt dan zelf ook die tocht meegemaakt?
Ja, ik was als jonge knaap liep ik mee. in hand in hand vaak met een aantal rijkswachters die me tot het einde wilden meesleuren.
Dat is schitterend, ja. Dat is een prachtig beeld dat u daar schetst. Hoe is het dan uiteindelijk verder gegaan? Want daar heeft u misschien een beetje de microben van het pelgrimeren te pakken gekregen, maar het was nog niet onmiddellijk een ziekte, zal ik maar zeggen.
Het was nog geen realiteit, omwille van het feit, je huwt, er worden kinderen geboren, die moeten naar het eerste studiejaar, die doen hun plechtige communie. Er zijn altijd wel redenen om het niet te doen. Maar op een bepaald moment werd ik 50 en kreeg ik van mijn twee dochters en mijn echtgenote een cheque met de toelating om te voet naar Santiago de Compostela te gaan.
Wat een prachtig geschenk, want dat was het duwtje in de rug misschien dat u nodig had?
Ja, inderdaad. De ultieme duw om mij op weg te brengen.
U heeft daarvoor ook nog een andere ervaring gehad, hè? Want u zegt het sportieve speelt een rol en dus het wandelen zit wel letterlijk in uw lijf, zeg maar.
Dat heeft wellicht ook iets te maken met het feit dat ik van jongs af aan bij scouting geweest ben. En bij scouting is iedereen de beste in zijn vak. Je hebt er die erg sportief zijn, je hebt er die goed kunnen kaartlezen, je hebt er die goed kunnen EHBO toepassen. En daar is iedereen nummer één.
Ja, dus en voor u was het dan ook echt op weg gaan. Bent u dan onmiddellijk begonnen met pelgrimeren of heeft u nog een ander iets ondernomen?
Wel, ik ben nadien nog vaak de Marche de Souvenirs d'Amitié in de Ardennen gaan lopen. Dat is de tocht die de herdenking is van de slag om Bastogne. En dat was een beetje het soelaas om toch die zaak iets in te vullen.
Uw honger om te pelgrimeren ergens toch op een of andere manier een beetje te stillen. Ja, dan komt de fameuze cheque van uw gezin, het groene licht, zeg maar. Maar hoe begin je daar nu aan? De idee van om vanuit Antwerpen of vanuit een andere plaats naar Santiago de Compostela te gaan?
Wel, ik heb dan een aantal vrienden opgezocht waarvan dat ik wist dat die al een stukje op stap geweest waren. En ben ik eigenlijk die hun ervaringen gaan opnemen. Ben me nadien gaan voorbereiden met inderdaad reëel te gaan stappen. Aanvankelijk zonder rugzak, nadien met rugzak. De kilometers stilaan opdrijven. Een beetje Spaanse les gaan volgen om je toch een beetje duidelijk te maken ter plekke. En een aantal andere zaken nog die de voorbereiding waren om toch niet onvoorbereid op stap te gaan.
Het vraagt toch wel wat, hè? Als u hoort ja, hoe u zich hebt voorbereid, niet alleen fysiek, maar ook door de taal een beetje te gaan leren. Hoe is het dan uiteindelijk voor de eerste keer eraan toegegaan? Wanneer bent u vertrokken en hoe was de ervaring?
Ja, omwille van het feit dat ik professioneel nog actief was, kon ik mij geen 3 maanden permitteren om vanuit Antwerpen te vertrekken. Vandaar dat ik uit Saint-Jean-Pied-de-Port vertrokken ben en dat ik toch, laat ons zeggen, mits een aantal niet betaalde vakantiedagen te nemen, de tocht van Saint-Jean kon realiseren tot in Santiago op een goede 35 dagen.
Een goede 35 dagen. U moet toch iets vertellen over de weg zelf. Wat was de eerste ervaring, die eerste pelgrimstocht? Wat heeft dat met u gedaan? En misschien ook, kan u iets vertellen over hoe het voelt om dan aan te komen in Santiago?
Wel, de meeste zaken die bijblijven zijn dat alles zichzelf oplost op een bepaald moment. Je moet een oneindig geloof hebben dat de dingen zich altijd wel oplossen. 2, het feit dat je met zielsgenoten op pad gaat en dat vreemden binnen de kortste keren ook vrienden kunnen worden en met elkaar delen wat mooi is of delen wat ook wel wat minder fraai verloopt ook. Het is wel een stukje vriendschap die gekweekt wordt onderweg.
Ja, de ervaring van het pelgrimeren creëert dan met ik een soort van broederband en zusterband, want het zijn natuurlijk niet enkel mannen die deze tocht ondernemen. U bent dan al die kilometers samen op weg gegaan. U komt aan in Santiago de Compostela. Wat gaat er door u heen?
Ik denk dat je daar een beetje moet op voorbereiden. Want op dat moment, eens dat je aankomt en andere kleren aantrekt, ben je pelgrim af. En dan wordt het nieuwe leven terug dagdagelijkse bedoeling, waar je inderdaad met veel andere zaken rekening moet mee houden, waar je de vorige 35 dagen geen enkel verantwoording af te leggen had. Dus het is wel, je moet je daar toch wel wat op voorbereiden dat het geen ontgoocheling wordt op aan te komen. Sanderendaags ben je terug op je werksatmosfeer en dan begint het leven terug te bollen.
Zou het kunnen dat een pelgrim naar Santiago de Compostela, wanneer dat hij terug moet keren naar het leven, een korte rouwperiode door moet?
Alleszins, het is niet altijd op stap gaan. Het dagdagelijkse leven start opnieuw en je moet met verschillende dingen terug rekening beginnen te houden.
Ja, inderdaad. Hè. Het is een ervaring die veel pelgrims ongetwijfeld zullen hebben. Goed, u had het groene licht gekregen om één keer naar Santiago de Compostela te gaan en daarmee was uw honger gestild.
Eens aangekomen, stel je vast dat je een virus opgedaan hebt waar dat geen enkel apotheker medicamenten voor heeft. En dan volgt de ene tocht na de andere.
Ja, inderdaad. Ik heb daarnet ook een beetje met een grapje een ziekte genoemd. Hè. Maar het is inderdaad een microbe of een virus dat je oploopt. Hoeveel keer bent u ondertussen al naar Santiago de Compostela gewandeld?
Ik denk dat het de 11e maal is dat ik in 2022 afgewerkt heb.
11 keer en dan ook iedere keer vanuit dezelfde plaats vertrokken?
Nee, het is zo dat het pelgrimeren naar Santiago de Compostela de laatste jaren zo ontzettend uitgegroeid is dat er omstreeks 350.000 mensen per jaar ter plekke aankomen. En dat maakt dat er op sommige wegen veel te veel mensen lopen. Mm. En vandaar dat ik toch altijd getracht heb om telkens opnieuw een andere route te zoeken, zodanig dat je wel andere oorden kan aandoen.
U zegt dus verschillende routes gezocht. Mag ik er dan van uitgaan dat u toch de droom hebt waargemaakt om vanuit Antwerpen zelf te vertrekken?
Ja, de eerste maal ben ik vertrokken vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port. Nadien heb ik nog een aantal tochten gedaan vanuit Sevilla, vanuit Lissabon. Maar dan in 2008, als ik op pensioen of op rust gegaan ben, heb ik alle moed bijeengenomen en ben ik vanuit Antwerpen richting Santiago getrokken. In 2013 heb ik dat nog eens een keer herhaald, maar dan via een andere route.
Ja, toch wel een hele verwezenlijking. Ik denk dat dat ook een ervaring is die u voor de rest van uw leven zal meenemen. We zijn vandaag hier te gast in het Sint-Julianus Gasthuis, dat een onderdeel vormt van een voorziening die door een vennootschap eigenlijk wordt voorzien. Laten we het misschien toch even hebben over het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela. Gesticht in 1985, met de bedoeling vooral om iedereen te helpen die het voornemen neemt om zo'n pelgrimstocht te ondernemen. Wat moeten we erbij voorstellen? Wat wordt er zoal georganiseerd?
Wel, er zijn zeker een 4-5 infodagen die in de verschillende provincies georganiseerd worden, met de bedoeling van de kandidaat pelgrims toch wel wat raadgevingen mee te geven. Bovendien zijn er ook een aantal andere activiteiten voor de leden van het genootschap zelf, wandelingen in Vlaanderen, bijeenkomsten, filmvoorstelling, noem maar op. En uiteraard de jaarlijkse viering van Sint-Jacob op 25 juli.
Maar als ik het goed heb begrepen, dan is het niet begonnen in Vlaanderen. Het is ergens anders begonnen, hè?
Ja, de revival is eigenlijk ontstaan in Parijs in 1950 al. Vlaanderen is pas gevolgd in de jaren 80. Aanvankelijk in 7 kerken, in de abdij. Het is pater Mondelaars die met een aantal vrienden het initiatief genomen heeft om het genootschap op te richten. En terzelfde tijd was men in Sporta ook al met datzelfde idee bezig. Gelukkig hebben beide organisaties elkaar gevonden en het is daar in feite dat het Vlaams Compostela Genootschap zijn ontstaan kent.
Ik zie hier ook een bepaalde symbolen die mensen wel kunnen herkennen in Vlaanderen. Hè. De Sint-Jacobsschelp, die we toch in, onder andere in de steden zelfs ook echt op de grond kunnen terugvinden. Als ik me niet vergis, dan is er een route in Vlaanderen, bestaande uit kerken die toegewijd zijn aan de heilige Jacob, die verwijzen naar de pelgrimsroute naar Santiago.
Ja, in de jaren 80 is door het Vlaams Compostela Genootschap het initiatief genomen om inderdaad een route aan te leggen door Vlaanderen, ongeveer 750, 800 kilometer, en die de verschillende Jacobskerken met elkaar verbindt.
En ze zijn te herkennen aan de gele pijlen of aan de Sint-Jacobsschelp die men erop kan terugvinden.
Ja, er is de legende dat ergens in Spanje een priester op een bepaald moment een grote vracht gele verf zou gekregen hebben en die niet beter gevonden heeft dan een aantal routes aan te leggen met borstel en verf. De gele pijl is zowat in gans Spanje te herkennen.
Schitterend, ja. Kijk, God voorziet, blijkbaar ook met gele verf, zou ik dan zeggen. Deze plaats waar we te gast zijn, daarnet heb ik het grote plezier gehad om even binnen te gaan in het historische gedeelte ook, zeg maar, van het Sint-Juliaan Gasthuis. Kunt u eigenlijk iets vertellen over dit initiatief? Want het is zeer oud, hè?
In 1303 is het Ida van Weinigem, weduwe ter List, die het initiatief neemt om een groot gedeelte van haar erfenis te schenken met de bedoeling van een passantenhuis op te richten. En het is een kanunnik tukland die verbonden was aan de Onze Lieve Vrouw-kathedraal, die opdracht gekregen heeft om dat te realiseren. Dus vanaf 1305 zijn deze gebouwen ter beschikking gesteld om mensen die onderweg waren door gans Europa om die op te vangen. Dus zowel passanten als pelgrims.
En zo treden we echt binnen in een eeuwenoude traditie hier in Antwerpen. Als ik me niet vergis, waren er bepaalde bepalingen. De pelgrims konden hier niet wekenlang blijven. Het was beperkt in de tijd.
Ja, in principe konden zij maximaal 3 dagen hier overnachten en eten en voedsel krijgen. En de dag van vandaag blijven ongeveer datzelfde principe aanhouden. Pelgrims die zich aanbieden, mogen voor 1 nacht ter plekke blijven.
Ik moet zeggen onmiddellijk dat het feit dat wij deze nacht hier mogen doorbrengen, is een uitzondering. Het heeft te maken met het feit dat ik niet aangesloten ben, onder andere bij het Vlaams Genootschap voor de Compostela Bedevaarten. Want dan krijg je ook een pelgrimboekje en het is dat pelgrimboekje dat u eigenlijk mogelijk toegang geeft tot een mogelijke overnachting hier.
Ja, op de meeste plekken, en wij zelf trouwens doen dat ook, vragen aan de pelgrim om zich aan te bieden met een pelgrimsboekje, dus met een stempelboekje, zodat je kan opmerken dat iemand van plek naar plek ter plekke geweest is. Dat is 1. Ten tweede is het de bedoeling dat je ook aangesloten bent bij een Jacobsgenootschap, van waar dan ook, maar dat je je toch kan legitimeren.
En het is begrijpelijk, hè? Want u moet weten, dierbare luisteraars, er zijn mensen die denken, ja, het is een goedkope manier om ergens te logeren, ook in een grote stad, die zich eigenlijk voordoen als pelgrim, maar het niet werkelijk zijn.
Ja, gelukkig hebben we dat hier nog niet vaak meegemaakt, 1 of 2 maal, denk ik. Maar we trachten toch de procedure zo correct mogelijk na te volgen, zodanig dat we inderdaad met ernstige pelgrims te maken hebben.
En ik mag mij daar vandaag bij rekenen, want ben ik blij. Ja, Luc, het is toch wel een heel bijzonder iets. Ik ben zeer, zeer dankbaar aan u en aan het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela dat ze Radio Maria de mogelijkheid hebben gegeven om dit mee te maken. En zo kan ik er de luisteraars ook een stuk laten indelen. Een ander iets waar we het ook moeten over hebben is Witte Donderdag. Want dat is hier een bijzondere plaats. Op Witte Donderdag heeft hier een bijzonder iets dat plaatsvindt. Waarover gaat het eigenlijk?
Wel, in de 16e eeuw zou een zekere kapitein d'Areste, een Spaans kapitein, een groot bedrag ter beschikking gesteld hebben om jaarlijks een pelgrimstafel te organiseren. Aanvankelijk op Goede Vrijdag, later is men dat gaan toepassen op Witte Donderdag. En het is die traditie die hier nog altijd jaarlijks gebeurt. En dus op de gelijkvloerse verdieping hebben we een organisatie, het Sint-Julianus-genootschap, die traditie blijft organiseren. En wij dragen daar ons steentje toe bij. Wij zelf als Vlaams Compostela-genootschap hebben hier in 2012 terug een nieuwe pelgrimsherberg ingericht.
Het is een traditie dat 12 arme pelgrims, zeg maar, eigenlijk konden aanzitten aan een zeer rijke tafel, zich te goed konden doen aan alles wat lekker was in die tijd, met echt de bedoeling om de mensen een stuk te laten delen in de rijkdom van die iemand anders had. Hè? Want dat is eigenlijk de bedoeling om een stukje uit te delen wat men te veel heeft.
Ja, het is inderdaad de bedoeling om behoeftigen te helpen. Trouwens, tussentijds is dit gebouw ook nog gebruikt geweest om alleenstaande moeders op te vangen met kinderen en zo. Dus die traditie is altijd toch wel in ere gehouden.
Ja, prachtig. En wij mogen hier te gast zijn. Ik hoop misschien morgen ook nog eens met een van de medewerkers hier van het gasthuis te kunnen spreken. We zullen zien of dat mogelijk is. Maar hoe dan ook, ik ga alleszins een mooie pelgrimsnacht tegemoet. Dankzij de mogelijkheden die men hier heeft gegeven. Luc, staat er nog een pelgrimstocht in de agenda? Droomt u ervan om het toch nog een keer te ondernemen?
De intentie is er alleszins, maar 2 jaar geleden ben ik samen met mijn echtgenoten op stap geweest. Vanuit Porto zijn we toen vertrokken richting Santiago. En na een 10 dagen schitterend stappen is mijn echtgenote gestruikeld en heeft daar inderdaad wel wat problemen aan overgehouden. Dus voorlopig zal het een droom zijn die wellicht volgend jaar misschien toch nog kan gerealiseerd worden.
Wij wensen het u alvast toe. Ik denk dat er ongetwijfeld enkele zijn die misschien zelf ook de tocht hebben ondernomen. Wel, u kan het meenemen in uw gebedse intentie dat Luc het toch nog eens zou kunnen ondernemen. Luc, nogmaals dank voor de gastvrijheid die we hebben mogen genieten. Hierbij een lekkere tas thee trouwens. Dank u wel ook voor uw getuigenis.
Na een deugddoende nacht op deze bijzondere plaats mochten we nog in gesprek gaan met Herman in de ochtend. Want de hospitalero, die wisselden van wacht. En zodoende kon ik met hem in gesprek gaan, tevens dus vrijwilliger die instaat voor de opvang van pelgrims in dit bijzondere gasthuis.
En zoals ik u daarnet al zei, mijn gastheren die komen eraan. En die gastheren, wel, dat zijn eigenlijk een groep vrijwilligers. Hè. We hebben er ondertussen 2 mogen ontmoeten. Herman is ondertussen bij mij komen zitten. Herman, kan je misschien even jezelf voorstellen aan onze luisteraars en ons iets meer vertellen over de vrijwilligersgroep die zich ontfermt over het Sint-Juliaan Gasthuis?
Wel, ik ben Herman. Ik ben ook een pelgrim die al verschillende pelgrimstochten heeft ondernomen. Maar wat is pelgrimeren? Dat kan van alles zijn. Iedereen is pelgrim. Iedereen reist door zijn leven. Iedereen heeft ervaringen. Ik ben al te voet naar Scherpenheuvel geweest. Ik ben al Lourdes geweest. En ik ben al een paar keren in Compostelle geweest. Maar pelgrims, ja, wat doen pelgrims? Die reizen. En dat kan fysiek zijn, maar het kan ook in gedachten zijn. Mensen kunnen andere pelgrims begeleiden, kijken waar dat die aan het doen zijn, van waar naar waar dat ze reizen, welke moeilijkheden dat ze ondervinden, wat dat de voordelen, wat de nadelen zijn. Want het is niet altijd even plezant, die tochten, want je kunt van alles tegenkomen. Hè. Je kunt ziek worden, je kunt door de regen lopen, je kunt ergens afvallen, je kunt ook onaangename mensen tegenkomen. Dat is wel minder, maar toch, het gebeurt. Maar het weegt niet op tegen alle voordelen.
Nee, het is ook een beetje mijn eigen ervaring als pelgrim onderweg, inderdaad. Hè. Je moet eigenlijk ontvangen wat God voor u die een dag heeft voorbereid. En dat is altijd een verrassing. Dus die groep die hiervoor verantwoordelijk is, voor het Sint-Juliaan Gasthuis, is een groep vrijwilligers die dit doen. Met hoeveel zijn jullie eigenlijk en waaruit bestaat jullie taak?
Wij noemen onszelf hospitaleros. Dat is onze naam, dat is uit het Spaans gegroeid. Wij zijn hier op het ogenblik met 10 mensen die het een permanentie volgen. Elke 2 weken wisselen we elkaar af. En wij houden onze telefoon in de oog. En als wij opgebeld worden, dan komen we naar hier en dan komen we kennis maken met de pelgrims. En daar een gesprek mee houden. Eens kijken wat dat hun problemen zijn. Hebben ze bijvoorbeeld blaren aan hun voeten, dan gaan we die helpen, gaan we die een beetje verzorgen. Hebben ze moeilijkheden met de taal, dan gaan we ze een beetje op weg helpen. Als ze wijzen waar ze eten en drinken kunnen krijgen. Van een hospitalero, dus een vrijwilliger, wordt eigenlijk verwacht dat hij zelf ook een tocht naar Compostelle gedaan heeft. Ja. Wij kunnen ons gemakkelijker inleven dan in de problemen van de pelgrim. Hoe beginnen aan zo'n pelgrimstocht? Dat vraagt een hele voorbereiding en sommige mensen zijn totaal niet voorbereid. En dan is het aan ons om ze een beetje wegwijs te maken en zo wat kleine tips te geven hoe dat ze verder kunnen geraken, hè? En meestal valt dat nogal mee. echt veel moeilijkheden met onze pelgrims. Ik kan er eigenlijk geen opnoemen. Alleen dat ze soms heel onervaren zijn, maar sommige mensen hebben wel een hele grote ervaring. Wij hebben hier mensen die van heel ver komen. Ik geef een voorbeeld. Onlangs kwam ik hier een jonge vrouw tegen. Dat was een Schotse. En die kwam uit het noorden van Schotland helemaal tot hier gewandeld. En die is ergens in Amsterdam, heeft zij de plas overgestoken om zo op het Europese vasteland te komen. En zo is zij hier geraakt. Ja, ze vertelde het eigenlijk, wat ik zeg, ja, jij bent een jonge vrouw, heb jij dan geen schrik van lastig te vallen onderweg? Nee, zegt ze, je moet genoeg vertrouwen hebben en dan gaat het allemaal vanzelf. En heel raar, ongeveer een half jaar later, word ik opgebeld dat er een pelgrim is. Ik haast me hier naartoe en ik kom diezelfde tegen. Dus wat is er gebeurd? Die is tot in Compostelle geraakt en teruggekomen, te voet. Wat ik een geweldige prestatie vond, dus dat die gewoon over een tweer, even over een tweer van Schotland, door Nederland, door België, door Frankrijk, door Spanje en terug. Chapeau voor zo'n jonge mensen.
Ja, absoluut. Hè. Ik kan mij voorstellen dat men hier in het gasthuis veel verhalen tegenkomt. We waren daarnet al even aan het bladeren in het gastenboek, waar pelgrims hier een stukje van zichzelf eigenlijk nalaten, van hun eigen ervaring van de weg. U zegt dus dat u moet uw schelpje verdiend hebben, bij wijze van spreken, om hospitalero te kunnen zijn hier in Antwerpen. Hoe bent u eigenlijk er zelf toe gekomen met het idee om naar Santiago de Compostela te gaan?
Ja, van thuis uit zijn wij eigenlijk al een beetje pelgrims. Want ik heb dat thuis geleerd van met de grote trek mee naar Scherpenheuvel te gaan. Dan mijn vader woonde in Antwerpen en die ging ook met Pinksteren. Ging die over het weer naar Scherpenheuvel. En gaandeweg ben ik gaan beginnen mee lopen. En dan ben ik getrouwd en mijn schoonouders die waren vrijwilliger als ziekenhelper in Lourdes. En die hebben mij overtuigd voor eens een keer mee te gaan. En dat is nu ongeveer 30 jaar dat wij toch wel een paar keren per jaar naar Lourdes gaan om daar de zieken te begeleiden. Wij helpen die, wij gaan die helpen aankleden. Wij vervoeren die van het hospitaal naar de grot en terug. En wij houden een babbeltje met die mensen. Hè? Ja. Ik ben geen verpleger, hè? Maar ik kan wel iemand helpen aankleden, dan kan ik dus wel iemand helpen wassen. Dat is ook niet zo moeilijk. En vooral babbelen met die mensen. Een praatje houden, dat is heel belangrijk. En dan mijn schoonbroer, die had het idee van eens een keer met de fiets naar Compostela te rijden. En dan dacht ik, kan dat beter. Ik kan dat te voet doen. En ik ga ook niet dat klein stukje, sommige kleinstukjes natuurlijk, dat Spaanse gebied, want het is tenslotte 800 kilometer. Ik ga van hier vertrekken, vanuit Antwerpen. En dat is dan ook gelukt. En ja, het jaar erop, dan dacht ik, ja, waarom kan ik dat geen tweede keer doen? Maar dan wel een andere route. En dat is zo aangenaam, dat is zo plezant, dat het eigenlijk een beetje een verslaving wordt. En zo ben ik hier als lid van het Compostelle-genootschap, heb ik andere pelgrims leren kennen en dan beginnen wij een vriendenkring te vormen. En zo is het idee ontstaan ook om hier die pelgrimsherberg in te richten, omdat wij wisten dat hier in Antwerpen eigenlijk niks meer was van overnachtingsmogelijkheden. En dat bedoel ik goedkope overnachtingsmogelijkheden die pelgrimsgericht zijn. En Luc, die je er juist gezien hebt of hiervoor nog gesproken hebt, is van oorsprong architect en hij heeft dit gebouw mee helemaal gerenoveerd. En hij wist dat er hier een aantal kamers leeg stonden. En zo is hij beginnen onderhandelen met het stadsbestuur en hij heeft kunnen bekomen dat wij die twee kamers hier bijna gratis mogen gebruiken. We hebben daar natuurlijk zelf ingericht. En onmiddellijk, laten we zeggen, het was open en de eerste week al waren er pelgrims hier. Die bleven plakken.
Ja, schitterend. Hè? En zo zie je dat als iemand zijn schouders eronder zet, dat soms bergen kunnen verzet worden. Het is heel interessant dat wat u zegt, hè, het feit dat, want u had het in het interview niet eens gezegd in zijn bescheidenheid, dat hij de architect was van de renovatie en dat hij daarin een grote rol heeft gespeeld. Het herbergen van pelgrims is een hele oude traditie. We spreken over 1300 en een beetje, hè? De stichting van deze plaats. Hoe voelt het om daarin mee te stappen, in die eeuwenoude traditie?
Wel, mensen denken altijd van, na ons gaat alles in elkaar storten. Wel, dat is het grootste bewijs dat dat niet is. Dat het gewoon blijft doorgaan en dat er altijd wel vrijwilligers zullen opstaan om andere mensen te helpen. En we kunnen heel verzuurd geraken en we kunnen doemdenkers zijn. Maar kijk, nu na een paar honderd jaar bestaat er nog altijd. Ja. Wij denken ook, onze kerken die lopen leeg. Ik denk dat dat iets van alle tijden is. Op een duur schieten we nog meer een paar vrijwilligers over. En dan denk je, ja, ik ben ondertussen bijna 80 jaar. Wie gaat dat aan mij doen? Maar wij moeten ons er helemaal geen zorgen over maken. Onze kerken staan er al zoveel honderden jaren. En altijd zijn er vrijwilligers opgestaan die dat voortdoen. Dus nee, voor mij is dat een eer om hier te mogen werken. In zo'n oud gebouw te kunnen komen en met die pelgrims te kunnen praten. Dat is ongelooflijk welke ervaring dat niet alleen voor die pelgrim, maar voor mij ook is.
Ja, en dat vind ik dus ook echt, het is een teken van hoop eigenlijk. Hè? Het feit dat dat hier is, het feit dat er een huis is, dat op een zeer, zeer economische wijze onderdak geeft aan zij die onderweg zijn. Met welke reden dan ook. Nu, ik hoor van u, Scherpneuvel, Lourdes, Santiago de Compostela. Dan mag ik ervan uitgaan dat geloof voor u een rol speelt in uw leven. Kunt u daar iets over vertellen?
Ik ben gelovig opgevoed. Mijn ouders hebben bij mij van kinds af aan mee naar de kerk genomen. Dat was niet altijd even prettig voor mij als klein kind, daar uren stilzitten in de kerk. Maar we blijven het volhouden en gaandeweg begint je daarin te groeien. Eerst met de jeugdbeweging bijvoorbeeld. Ik was in de Giro en dan gingen we in groepsverband naar de kerk. Daarna onze onderpastoor die een... vond dat ik niet kon stilzitten in de kerk en die heeft er een hele goede oplossing voor gevonden. Die heeft namelijk gevraagd om misdienaar te worden. En eigenlijk was dat plezant, misdienaar zijn. Ik had van alles te doen, ik moest niet stilzitten. Ik moest met wierookvat zwaaien, ik moest met een kaars dragen, ik moest van alles doen. En op een duur begon ik dat gewoon plezant te vinden van naar de kerk te gaan. En in mijn geloof ook... Moeilijk uit te leggen, wat is geloof eigenlijk? Geloven in God? Ja. Geloven in de mensen? Zeker en vast. Mensen helpen. Ik ben geen boekenwurm. Ik ben geen bijbelfanaat. Ik zie het meer uit in de praktijk om mensen te helpen dienstbaar te zijn. Dat is mijn vorm van geloof.
Ik vind dat een schitterend gebed, dienstbaar zijn aan anderen. Ik dank u van ganse harte voor het korte moment dat we hier in het begin van onze tweede deel van onze pelgrimstocht mochten hebben, Herman. Ik wens u nog heel veel zegen over uw werk hier. En wie weet, staat er nog een tocht naar Compostela op het programma of is dat een droom die ver weg is?
Ik denk dat het een beetje voor mij voorbij is. Zoals ik daar juist al zei, ik ben bijna 80 volgende maand. Te voet gaan zal wel moeilijk zijn. Toch zo'n lange tocht. Maar ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Het is vooral de ontmoeting met de mensen, het praten met de mensen onderweg. Dat is een geweldige ervaring. Dat zit in mijn hoofd. Dat gaat er niet meer uit. En ik kan het zoveel mogelijk vertellen aan andere mensen wat ik heb meegemaakt. Dat blijf ik doen. En ik blijf mensen overtuigen van, doe dat eens een keer. En wacht niet te lang om dat te doen. En kunt je het fysiek niet aan? Er zijn andere mogelijkheden. Je kunt met de fiets gaan, je kunt ook met een trein gaan, je kunt je laten vervoeren met de bus, het kan allemaal. Maar vooral laat u in gedachten gaan en denk er gewoon over na, droom erover. Een droom moet blijven.
Ik vind dat een heel mooie slagzin om mee af te sluiten. Herman, ik dank u van ganser harte en wie weet treffen we elkaar wel eens op een ander moment nog aan.
Graag gedaan en tot de volgende keer misschien. Hè.
En zo was het tijd geworden om onze tocht richting de Onze Lieve Vrouw-kathedraal verder te zetten. Vanuit het Sint-Juliaan-gasthuis gingen we richting het Diva. En daar ontmoeten we de geschiedenis van het steentje dat zo verbonden is met Antwerpen, de diamant. Van de schitterende diamant naar een parel, zij het een historische. Namelijk het mooiste geheime straatje van Antwerpen, de Vlaikensgang. En zo horen we de Onze Lieve Vrouw-kathedraal in de verte 11 uur slaan. Want ja, zo laat is het ondertussen geworden. En ik sta momenteel in het mooiste geheime straatje van Antwerpen, namelijk de Vlaikensgang. Het is een 16e-eeuws steegje in het historisch centrum van Antwerpen dat u tegenkomt als u zelf de route wil wandelen. Langs de kasseipaden zien we hier in totaal 11 authentieke achterhuizen, die voornamelijk uit baksteen en zandsteen zijn vervaardigd. En een achterhuis, dat is eigenlijk een gebouw achter een huis, zoals een ander huis of een schuur of werkplaats, met twee betekenissen. In de eerste betekenis is het achterhuis een vaak kleiner huisje, dat met het voorhuis is verbonden door middel van een gang. En dergelijke verbindingen zien we dus ook hier. Bij boerderijen gaat het om een deel achter het voorhuis dat niet tot bewoning behoort. En dus eerder als een schuur of opslagplaats wordt gebruikt. De naam Vlaikensgang is afkomstig van een vlaaien- en wafelhuis dat hier vroeger te vinden was. De ingang die vindt u op de Oude Korenmarkt. Eerst treft men de eerste binnenplaats aan en die wordt getypeerd door enkele witgekalkte en gepekte gevels. De tweede binnenplaats gaan we binnen via een doorgang waar een opvallend Christusbeeld te zien is. En de laatste binnenplaats bestaat uit enkele huizen met lijstgevels. En daar vinden we dan ook de uitgang naar, tadaa, de Pelgrimstraat. Vroeger woonden hier schoenmakers die ook de noodklokken van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal dienden te luiden, terwijl er nu enkele antiekwinkels en kunstgalerijen gevestigd zijn. In de jaren 60 had men het plan om de Vlaikensgang af te breken en om er een parking te bouwen. Maar in 1969 werd de steeg opgekocht door antiquair Axel Vervoort, die tevens voor de restauratie zorgde. En we staan hier aan Den Groten Baars, dat is een opvallende gevelsteen daterend uit de 19e eeuw, waarschijnlijk afkomstig van de intussen afgebroken Antwerpse brug. Een heel leuk steegje om even in rond te wandelen. Het is een prachtig 16e eeuwse sfeer, zeg maar, die je zo te midden van de stad kan ervaren. Van dat pittoreske Vlaikensgang naar de Grote Markt, waar we natuurlijk nog het verhaal mochten ontdekken van Brabo en de reus Antigoon. In het laatste deeltje van onze pelgrimstocht gingen we eerst nog langs het schoenmakerskapelletje en het bisschopshuis. Om zo, via het beeld van Nello en Patras, de kathedraal en haar indrukwekkend kunstpatrimonium tot ons te laten komen. We mochten er de gastvrije Caroline ontmoeten en vertrouwen onze intenties en goede voornemens toe aan de heilige maagd Maria.
Dota pulchra est Maria, Dota pulchra est Maria, et macula originalis non est in te.
Et macula originalis popoli nostri, tu advocata peccatorum. O Maria,
o Maria,
Virgo prudentissima,
komen we de kapel binnen, waar ook onze lieve vrouw aanwezig is. In het decorum boven het altaar. En waar hier dus ook kaarsjes kunnen gebrand worden, als teken van gebed, als een vraag van gebed voor de intenties die wij naar hier brengen. En hier staand voor Maria willen we aan onze lieve vrouw vragen, de patrones van de radio, om onze intenties tot bij Jezus Christus te brengen. De goede voornemens die we hebben gemaakt bij het begin van het jaar, om onze kracht en de genade te vragen om deze ook vol te houden. En deze 40 dagen tijd, een tijd te laten zijn van gebed, van penitentie, van het geven van aalmoezen, om als het ware ruimte te maken, tijd te maken, om mee te gaan in de lijdensweg van Jezus, mee te gaan in zijn Gethsemane, mee te gaan in zijn kruisweg, mee te gaan tot aan het kruis samen met Maria, in het vooruitzicht van de verrijzenis. Laten we samen een wees gegroet bidden, om hier uitdrukking aan te geven. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. En zo besluiten wij onze pelgrimstocht helemaal tot in de Onze Lieve Vrouw kathedraal van Antwerpen. En eigenlijk kunnen we Onze Lieve Vrouw ook danken voor alle pelgrimswegen die we al hebben mogen bewandelen in de afgelopen jaren, in de afgelopen afleveringen en waar u bent meegegaan. De weg van de pelgrim is zoals het gebed. Het verandert altijd iets. Het verandert altijd degene die de weg bewandelt. Het is het besef dat de weg er al vele eeuwen voor ons ligt en er vele eeuwen na ons nog zal liggen. En wij zijn passanten, pelgrims onderweg naar het eeuwige leven met Christus, naar het eeuwige leven met God. En deze 40 dagen tijd die herinnert ons daaraan, dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Heilige Maagd Maria, wij vragen u om onze gebeden tot bij Jezus te brengen en te vragen om ruimte te maken in ons leven, om ons hart gericht te houden op het eeuwige leven. Amen. En met een overzicht van die twee pelgrimstochten komen we aan het einde van onze aflevering vandaag. Een volgende keer zullen wij nog wat verder terugblikken op de pelgrimstochten die wij in de afgelopen maanden samen hebben mogen ondernemen. En dat alles in voorbereiding van nieuwe pelgrimstochten die in het verschiet zullen liggen in het nieuwe werkjaar. Dan hoop ik dat u er steeds opnieuw bij bent, de wandelschoenen aantrekt, de fiets opgaat en met ons God brengt en ontmoet op onze wegen van de pelgrim. Graag
Tot dan.